Gemeente, dat hoofdstuk uit Johannes dat wij voor een deel gelezen hebben, dat gaat zeker in het begin ogenschijnlijk over gewoon brood. Als u even terugbladert naar het eerste stukje van hoofdstuk 6, konden dat allemaal niet lezen. Maar iedereen kent dat gedeelte waar voor de eerste maal de Heere Jezus een massa mensen gaat spijzigen. Hij heeft dat twee keer gedaan. Volgens het Matteüs Evangelie zijn er een keer 5000 mensen en meer door hem gevoed. En vervolgens nog eens een keer 4000 mannen met nog meer vrouwen en kinderen. Nu, Johannes vertelt ons hier ook van die allereerste keer. Mensen die tot de heiland gekomen waren om zijn onderwijs te horen. En op een gegeven moment is het dan tijd om te eten. En na een kort gesprek met Filippus komen ze er dan achter dat er eigenlijk veel te weinig voorhanden is. Zowel het eten dat er aanwezig is als het geld om eventueel nog meer te kopen. Maar dan laat de Heere Jezus dat eten wat er is bij zich brengen. Daar is een klein jongetje. En die heeft wat bij zich, misschien wel van zijn moeder gekregen vanochtend. 5 broden en 2 vissen. Nou, ieder kind weet wat er dan gebeurt. Terwijl al die mensen in groepjes moeten gaan zitten, gaat de Heere Jezus dat beetje voedsel breken. En terwijl hij aan het breken gaat, blijft hij maar bezig en de discipelen gaan het vervolgens uitdelen. En zelfs nadat men gegeten heeft en verzadigd is geworden, als ze dan het overblijfsel bij elkaar gaan rapen, blijven er nog 12 korven brood over. In vers 14 van Johannes 6 wordt ons verteld wat daarvan het effect is. De mensen die dat gezien hebben, die gaan met elkaar praten en die zeggen tegen elkaar: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En blijkbaar hebben ze plannen om daar ook iets mee te gaan doen. De Heere Jezus gaat tenminste zo snel mogelijk bij die mensen vandaan. Hij ontwijkt, hij trekt zich terug. Blijkbaar is dat niet de opzet van de Heere Jezus, dat mensen daar op die manier enthousiast over worden. Want ze willen iets met hem gaan doen wat hij helemaal niet wil. Vers 15, ze willen hem met geweld koning maken. En het blijkt dus mogelijk te zijn, gemeente, dat mensen op een bepaalde manier in de Heere Jezus roemen, terwijl hij er niet blij mee is. Dat had je niet kunnen denken, want je zou zeggen, nou, dat is toch prachtig. In onze tijd zou je dat ook toejuichen als iemand te midden van al dat ongeloof en al die secularisatie zegt, nou, ik zie wel wat in de Heere Jezus en voor mij is die zo geweldig dat ik wel zou willen dat hij mijn koning zou zijn. Je zou hem meteen lid van de evangelisatiecommissie maken, bij wijze van spreken. Maar er blijkt dus onderscheid te zijn. Men kan Jezus roemen vanwege tijdelijke zegeningen. En dat is natuurlijk op zich wel een goede zaak, gemeente. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg, jongens en meisjes, als je de Heere Jezus nodig hebt en als je hem geweldig vindt voor die dingen die je hier op aarde in je gewone leven van hem kunt krijgen. Want wij mensen zijn tenslotte maar een poosje op aarde. Denk je er wel eens aan? Maar dat moet ik aan de ouders ook vragen natuurlijk. En aan de oudsten. Zelfs al ben je 80 jaar is het nog goed om dat aan elkaar te vragen. U denkt daar toch wel aan? Wij hebben een ziel die voor de eeuwigheid is geschapen. En wij moeten meer hebben dan alleen maar een gevulde maag. Om het zo eens te zeggen. En nu het evangelie van Johannes 6, gemeente. Datgene wat we nu meer nodig hebben, dat geestelijke, dat eeuwige, dat is ook nog bij de Heere Jezus te krijgen. En dat is dan vervolgens het onderwerp wat ter sprake komt in dat gedeelte waar we wel iets van gelezen hebben vanaf vers 24. Inmiddels zijn die mensen de Heere Jezus gaan opzoeken. Ze hebben daar heel veel moeite voor moeten doen, want hij blijkt dus met een schip het meer van Galilea overgestoken te zijn. En ze vinden hem uiteindelijk de volgende dag pas terug in Capernaum, een van die vissersplaatsjes. En het is dan, zegt vers 59, in de synagoge van Capernaum dat ze met de Heere Jezus in gesprek raken. En dat gesprek gaat ook nog steeds over brood. Maar hoe verder je komt in dat gedeelte, hoe meer je het gevoel krijgt, dit is niet meer een gesprek van twee kanten. Nee, we zitten op een bepaald moment eigenlijk in die synagoge naar een preek van de Heere Jezus te luisteren. En er gebeurt iets vreemds, want terwijl hij over dat onderwerp van brood blijft spreken, maakt hij wel even een wissel die hij omgaat. Maar dan gaat het niet meer over die broodjes van dat kind en ook niet meer over die korven van wat over is gebleven. Ineens hoor je hem zeggen, ik ben het brood des levens. En binnen de kortste keren, gemeente, gaat hij daarover hele wonderlijke dingen zeggen. Wat vindt u van vers 35? Die tot mij komt, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En 10 minuten later in de preek wordt het nog vreemder. Want wat vindt u van vers 54 en 55? Het is voor ons heel bekend, gemeente, zeker als je het avondmaalsformulier kent. Maar probeer dat te horen met de oren van die mensen die in die synagoge naar die preek hebben zitten luisteren. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Daar begrijpen ze helemaal niets van. Ja, zelfs, en dat hebben we ook gelezen in vers 60... zelfs worden de mensen er een beetje kriebelig van. Ze worden geïrriteerd. Ze gaan na de preekbespreking houden in het voorportaal. En ze zeggen tegen elkaar, deze rede is hard. Heb jij naar de preek kunnen luisteren? Vond jij het ook niks? Begreep jij er ook niks van? Deze rede is hard. En begrijpt u dat een beetje, gemeente, dat als deze dingen worden bepreekt, dat dan het eerste wat er in het hart van een mens opkomt, weerstand is. En dat komt niet omdat je het niet snapt. En dat komt niet omdat het raadselachtig is. Misschien, gemeente, zijn ze nou juist wel zo hardnekkig en zo weerspannig, omdat ze precies begrepen hebben wat hij bedoelde. Want daar wilt u toch ook niet aan? Daar moet de mens toch voor ingewonnen worden. Als je nou te horen krijgt in de prediking, de Heere Jezus is geen koning die jou nodig heeft om hem te dienen, dat zou nog wel gaan. Maar als het evangelie wordt gepredikt en dat blijkt zo te zijn, hij is gekomen om zondaren te dienen. Hij heeft u niet nodig. Hij schakelt u juist uit. En hij is niet een of andere wonderdoener die af en toe iets wonderlijks verricht en iedereen verbaasd doet staan. Nee, hij is de borg van zondaren die zichzelf gaat opofferen. De zoon van het welbehagen, gemeente, die zich tot een schuldoffer gaat stellen. God is het ermee eens, maar ik ben het er niet mee eens. Want dat is beneden mijn stand. Heeft u het ook al ontdekt? Dat dat nou voor weerstand zorgt. Een borg die mij helemaal zonder mijn inbreng gaat zalig maken. en zijn vlees en zijn bloed aanbiedt om mijn ziel mee te verzadigen. Maar dat is wel het evangelie van Johannes 6, gemeente. Hier wordt de plaatsbekleding gepredikt. Hier wordt de verzoening met God verkondigd. Hier wordt de volkomen verzoening verkondigd. Dat viel mij ook weer op toen ik dat van de week ging lezen. Hoe bekend die stof mag zijn, maar je hebt altijd weer nieuwe dingen die je opvallen. Als je merkt hoe stellig de Heere Jezus hier al spreekt over de gevolgen van zijn offer. Het is nog lang geen Goede Vrijdag. Het duurt misschien nog wel 2 jaar voordat hij aan het kruis zal sterven. En nu kan hij al zeggen, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Maar dat is de Heere Jezus ook, gemeend. Hij is een volkomen zaligmaker. Alleen wat je in Johannes 6 dus ook merkt, dat om nou deel te hebben aan die genade, om nou ook vrucht te mogen smaken van dit werk van de Heere Jezus, daardoor moet er wel een band aan hem zijn, een geloofsband, gemeenschap met de Heere Jezus. En dat kunnen we niet genoeg onderstrepen, gemeente. Johannes 6 geeft ons ook weer aanleiding om tegen elkaar te zeggen, gemeente, u moet niet 1 keer in uw leven bij de Heere Jezus zijn. U moet niet 1 keer in de 14 dagen een keer, alsof u bij een loket iets afkomt halen, af en toe bij de Heere Jezus zijn. Het gaat om die gedurige, dagelijkse, levenslange gemeenschap met de Heere Jezus. En daar gebruikt de Bijbel allerlei beelden voor. De ene keer gaat het over een huwelijk, de bruid en de bruidegom. Die hebben met elkaar gemeenschap, die leven met elkaar samen. En dan weer hoor ik in Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Die staan niet los van elkaar, die zitten aan elkaar vast. En als ze aan elkaar vastzitten, stroomt het sap uit de wijnstok in de ranken en zo dragen ze vrucht. In Johannes 6, gemeente, wordt het gezegd met het beeld van het eten. Wat gebeurt er met dat voedsel, jongens en meisjes, dat je vandaag hebt opgegeten? Vanmiddag warm eten of vanavond een boterham. Waar is dat gebleven? Dat gaat in je lichaam, dat wordt verteerd. En dat wordt één met je lichaam. Nou, zo is nou geestelijk ook, zegt de Heere Jezus in vers 56. Begrijpt u? Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En zo wordt het later in het Nieuwe Testament ook geleerd, gemeente. U moet daar eens nog eens op letten als u daar thuis tijd voor hebt. Die bewijsplaatsen die aan het eind van zondag 28 gegeven worden uit de Korinthebrief, antwoord 77. Wat daar gezegd wordt over de band tussen de Heere Jezus en tussen de gelovigen. Dan hoor je diezelfde dingen. Het gaat om het één worden met hem. Om het beleven van de gemeenschap met hem. Ja, dominee, ik heb dat natuurlijk wel eens vaker horen bepreken. Maar ik vind het altijd weer moeilijke dingen, hoor. Altijd weer moeilijk om dat te vatten. Nou, zeker, gemeente, als wij erachter komen dat wij mensen zijn met een verduisterd verstand. Heb u daar al eens last van gekregen? En dat is eigenlijk zo vreemd, hè? Zeker onze jongeren, met de opleidingen die je vandaag kunt hebben, met alle kennis van computers en zo. Wat kunnen wij al niet bereiken? En wat hebben de mensen in onze tijd al niet bereikt? Maar zodra het gaat over geestelijke dingen, dan zijn we van die stakkers. Dan is het voor ons zo moeilijk om te vatten waar het nou eigenlijk om gaat in de boodschap van de evangelie. Alleen al om het te begrijpen. Ook onmogelijk om op te klimmen tot die hoogte waar we moeten komen. Want wij blijven maar, gemeente, op dat niveau van dat brood zitten. Van die aardse goederen, van die tijdelijke zegeningen. Daar kunnen we dan nog net bij. Die korven met brood. Maar Als het gaat over geestelijk brood en geestelijk verzadigd worden, wie heeft daar nou verstand van? En dan door het geloof daarin delen, gemeente, wie kan dat? Door het geloof aan Christus verbonden worden en dan uit hem gaan putten wat erin zit. Wie kan dat, gemeente, bereiken? En wie verstaat het allemaal? Nee, wat dat betreft stuiten wij bij dit soort dingen op onze onmogelijkheden. En dan is het eigenlijk niet zo vreemd dat als de Heere Jezus amen zegt in de synagoge van Capernaum, dat ze in vers 60 zeggen, wat vond jij ervan? Nou, ik vond er ook eigenlijk niks aan. Ik vond het een moeilijke preek en ik kan er eigenlijk niet in meekomen. En dat vervolgens in vers 66 ze zeggen, nou weet je wat, als het nou toch zo tegenvalt en het blijkt toch anders te zijn dan we eigenlijk gedacht hadden met die Jezus van Nazareth, nou dan gaan we ook eigenlijk maar weg. Dan gaan we weer wat anders proberen. Gemeente, we kunnen ons daar dus over verbazen. Je kan ook zeggen wat erg. Maar als je nou bij jezelf nou ook eens gaat inleven. Ik ben niet beter dan die mensen uit Johannes 6. Ik versta het evenmin. En als ik er iets van begrijp, wil ik er niet aan. En de manier om erin te delen begrijp ik ook niet. Want ik hoor van geloof spreken en ik weet niet eens hoe het moet. Het kan best heilzaam zijn, gemeente, om dat soort dingen eens heel duidelijk onder een preek bij jezelf gewaar te worden. Onze oudvaders spraken in dat verband van een heilzame wanhoop. Heb u er wel eens van gehoord? Snappen onze jonge mensen dat ook? Een heilzame wanhoop, wat zou dat nou wezen? Nou, dat je bij jezelf alleen maar vraagtekens en alleen maar blokkades en alleen maar onmogelijkheden tegenkomt. Hoe dicht het evangelie ook bij je gebracht wordt, maar dat je zelf ook niet verder kan komen dan deze reden is hard. Om dan te ontdekken, gemeente, wat er nou bij God vandaan voor zulke mensen doen aan is. Vanwege die volkomen zalig maken. En ook nog vanwege iemand anders, gemeente. Als je nou aan jezelf hebt leren wanhopen, is dat een tekst om bij op te springen uit je kerkbank. Ik bedoel vers 63. Dat de Heere Jezus, als die mensen dan toch nog wat onderwijs probeert mee te geven, dat hij zegt, weet je wat jullie nou eigenlijk zouden moeten hebben? De Heilige Geest. Want die is het die levend maakt. En die geest, gemeente, werkt vandaag ook nog. Allereerst door de prediking. Ook de prediking van Johannes 6. En vervolgens nog door een tweede middel. Het sacrament. Ook het sacrament van het heilig avondmaal. Nu, gemeente, wanneer wij dan eens even de zondag naast de schriftlezing leggen, dan ziet u dat wij vanaf deze zondag beginnen met de overdenking van dat heilig avondmaal. Vanwege de tijd waarin de catechismus is geschreven, die tijd van de reformatie, toen er zo heel veel controverse was en dat ook beleefd werd met Rome, zo van die grote verschillen tussen de mis en het avondmaal, daarom is er zo'n grote plek in onze catechismus ingeruimd voor de behandeling van het avondmaal. Zondag 28 is eigenlijk een inleidende zondag. En er komen er nog twee achteraan. Maar hier worden de lijnen uitgezet. Waar gaat het nou over in het vieren van het heilig avondmaal? En dan kom je erachter, gemeente. Als je nou antwoord 75 leest. Het gaat over diezelfde dingen als in die preek uit Capernaum. Want het gaat over de beleving van de gemeenschap met de Heere Jezus. Daar worden tekenen voor uitgedeeld. En het zijn hele gewone tekenen. Want het is gewoon brood. Daar is eigenlijk niks bijzonders mee. En die wijn, dat is ook gewone wijn. Die kunnen ze misschien wel ook ergens verkopen. Maar toch die heel gewone tekenen van brood en wijn, die worden nu in het avondmaal heenwijzing naar zeer diepe zaken. Naar dat vlees van de Heere Jezus dat voor een arme zondaar waarlijk spijs is. Naar dat bloed van de Heere Jezus dat voor een arme zondaar waarlijk drank is. Hoe eenvoudig die tekenen ook mogen zijn, gemeente. Maar ze zijn dus wel heilig, omdat de zaak waar ze op wijzen zo heilig is. Want als er een zaligmaker blijkt te zijn, die niet zegt, ik heb een hoop werk voor je verzet en daarom kun je zalig worden. Ik heb een hoop geld voor je betaald en daarom kun je in de hemel komen. Maar hij gaat het hebben over zijn lichaam, begrijpt u? Dat moest aan het kruis, dat moest verbroken worden, tot in de dood overgegeven. En als hij het over bloed gaat hebben, dan blijken er dus bloedschulden te zijn. Die konden niet met een rekeningetje vereffend worden. Daar kon niet een boete voor betaald worden. Daar kon zelfs geen gevangenisstraf voor gezeten worden. Nee, daar moest iemand voor sterven. Zo wordt ons in die eenvoudige tekenen ook verkondigd hoe groot de zonde en de schuld van de zonde moet zijn, gemeente. Het verkondigt ons hoe groot de losprijs moest wezen om mensen los te kunnen kopen. Het verkondigt ons dus ook de grootte van de liefde van de Heere Jezus, die zijn leven ervoor over wilde hebben. Nou, begrijpt u, gemeente, dan is het dus voor het genieten van dat avondmaal, zoals antwoord 75 het noemt, wel nodig dat we gaan leren wat heel veel mensen in Johannes 6 dus blijkbaar niet geleerd hadden, dat je dat geestelijk gaat verstaan. En dat je dat geestelijk gaat waarderen. Nou moet ik trouwens zeggen dat ons leerboek wel heel pastoraal is en ons ook in onze moeite tegemoet komt, als blijkbaar rekening gehouden wordt met ons onverstand en met onze onkunde. Kijk, waar die mensen in Johannes 6 ook al zich aan stoten, en ze kwamen er eigenlijk ook niet goed uit. Het eten en het drinken van iemands lichaam en bloed. Nou, daar heeft de catechismus ook op gerekend, gemeente. Antwoord 76 gaat er helemaal over. Wat is dat dan, het gekruisigd lichaam eten en zijn vergoten bloed drinken? En dan wordt het heel mooi uitgelegd. Dat heeft te maken met het gelovig aannemen van de Heere Jezus en van al zijn kruislijden. Ja, let u ook op dat woordje al. Mensen die de Heere Jezus voor een beetje nodig hebben, dat is ook niet goed. Mensen die voor 50% een borg nodig hebben en de rest zelf wel kunnen, dat is het niet. Nee, al het lijden en sterven aannemen. En dan blijkt het kinderlijk eenvoudig vertrouwen op dat werk van de Heere Jezus de meest wonderlijke dingen uit te werken. Wie had dat nou gedacht, gemeente? Had ik niet bedacht dat zoiets kleins als het ware geloof, de lege hand van de bedelaar, dat aan vergeving der zonden en aan het eeuwige leven deel zou geven. Dat heeft alleen God kunnen bedenken, kinderen. Want hoe groter iets is in het gewone leven, hoe duurder het kost, hoe meer moeite de mens ervoor moet doen. Zo is het gewoon. Een fiets kopen is al heel wat, als je dat van je zakgeld zou moeten doen. Maar wat denk je van een auto of een huis kopen? En nou, het allergrootste wat een mens kan krijgen, door het aannemen des geloofs, omdat een ander zijn hele leven ervoor over heeft gehad. Maar weet u wat ik uit antwoord 76 ook opmaak, gemeente? En dat had ik uit Johannes 6 ook al begrepen. Het gaat dus om de gemeenschap met de Heere Jezus beoefenen. Niet om het moeilijk te maken, maar zo liggen de zaken. Geloof is niet één keertje bidden, een paar keer in je leven bij hem aankloppen, op je sterfbed een keer tot hem roepen. En dat is geloven. Nee, er moet een band groeien. En ik gebruik expres het woord groeien, want zo zegt de catechismus het eigenlijk ook, dat via de Heilige Geest, daar is die Geest weer, die legt die band, dat tussen Christus en die mensen op aarde een gemeenschap tot stand komt, waardoor ze hoe langer, hoort u het? Hoe langer, hoe meer verenigd worden. We kunnen dat niet genoeg benadrukken, gemeente. Want we hadden het vanmorgen over het welbehagen. En ik zal er in een komende preek nog wel eens wat over zeggen. Maar weet u wel dat er maar één iemand in het heelal is in wie God een welbehagen heeft? En dat is in zijn Zoon. Wilt u zalig worden? Wilt u bij de deur van de hemel toegelaten worden? Dan zult u op een of andere manier in hem inbegrepen moeten zijn. Want alleen Christus komt erin. Zo ligt het. Dan moet ik in hem geborgen zijn. En er is maar één manier en dat is door het ware geloof. Verenigd met hem. En gemeente, nou hebben we het over het sacrament van het heilige avondmaal. Maar al hadden we het vanavond niet over het avondmaal. En er is eigenlijk ook helemaal nog geen voorbereiding. We hebben pas avondmaal zondag gehad. Maar los van de viering van dat sacrament, voelt u aan dat het evengoed zo belangrijk is om het hierover te hebben vanavond. Ook helemaal los van het sacrament, gemeente. Natuurlijk is het bevel van de Heere Jezus dat al de zijnen avondmaal vieren. Zo'n opdracht van de koning. Dat staat ook in zondag 28. Maar al zou je nooit in je leven tot avondmaal vieren gekomen zijn. Om een of andere reden. Maar die gemeenschap aan Christus is cruciaal. Wat doet het evangelie van de borg met je? Dat is de eerste vraag. Niet wat doet dat avondmaal met je, maar wat doet die preek van Johannes 6 bijvoorbeeld met je? Heeft dat vrucht opgeleverd? Of zijn we nog net zo ver als de mensen van toen? Nou, nogmaals, dat is toch eigenlijk wel schokkend, hè? Dat die mensen die daar als eerste op reageren er zo over praten. Trouwens, ik vind dat niet alleen maar in vers 60 als de preek uit is. Eigenlijk vond ik dat ongeloof en die hardnekkigheid ook al eerder in het hoofdstuk. Kijkt u bijvoorbeeld eens even in vers 30 als het gesprek nog maar net begonnen is. En als ze dan aan de Heere Jezus gaan vragen naar zijn bevoegdheid. Hij zegt dat ze in hem geloven moeten. En dan bestaan ze het om aan hem te vragen, wat teken doet gij dan? Opdat wij het mogen zien en u geloven. Hoort u wat die mensen zeggen? Dat zijn de mensen van vers 1 tot en met 14 gemeente. Die mensen die gisteren daar op de grond gezeten hebben en die dat wonder meegemaakt hebben van die broden en die vissen. Die zeggen de dag erop, recht in zijn gezicht, wat teken doet u dan? Bewijs het dan eens dat u de Messias bent. Je moet maar durven. Maar zo brutaal is een zondaar. Zo kan een mens hardnekkig, gemeente, zich verharden tegen beter weten in. En dat is uiteindelijk natuurlijk geen dommigheid alleen. Nee, daar zit de hardnekkigheid van het ongeloof achter. Ten diepste, ik vraag maar weer, heeft u dat in uw leven al gezien?
Ten diepste zit dat erachter. Ik wil mij eenvoudigweg niet als een stumper laten behandelen die zich door een ander moet laten verlossen. Wat een afgang. God zegt dat je failliet bent. God werpt al je vromigheid en al je godsdienst weg en hij wijst je op de borg die zijn leven ervoor moest betalen om jou te kunnen verlossen. Wat een afgang, gemeente. Maar kijk, als een mens dat nou gaat billijken, als die daar nou voor gaat buigen, hij laat zich uitschakelen en hij laat zich een stumper noemen en hij laat zich een arme zondaar noemen en hij laat zich vervolgens als een hulpeloos mens tot Christus leiden, dan wordt het een wonder. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. En ben je er dan, als je zover bent gekomen? Nee, dan begint het pas. Onthoud het, hoe langer, hoe meer uit zondag 28. Want zo'n mens die arm gemaakt is, die begint dan pas te ervaren wat een strijd het is om te geloven en om het van de Heere Jezus te verwachten. Om je vroomheid en je gronden en alles waar je je aan vastklampte echt los te laten. Om de zonde die Christus haat zelf ook te gaan haten en om er afstand van te nemen. Om te blijven geloven terwijl van allerlei kanten je aangevallen wordt met vraagtekens, met twijfelingen. Van binnen komen de binnenpraters en van buiten komen de mensen op je af en die zeggen: zit jij wel goed? Dacht jij dat je zo zalig zou kunnen worden? Maar dan, gemeente, die goede zorg van de Heere voor die arme kerk. Want hij weet niet alleen in het algemeen wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet ook onder zijn kinderen wat van henzelf is te verwachten. En daarom geeft hij ze als een extra bij de prediking het avondmaal. Als iets waarmee die ze te hulp komt. Waarmee die dat geloof wil gaan versterken en verstevigen. Maar dat avondmaal, gemeente, daar worden ze dus wel nadrukkelijk bij bepaald. Is het u ook opgevallen dat in vraag 75 er niet alleen van verzekering wordt gesproken, maar ook van vermaning? Ja, want je ongeloof is tenslotte ook zonde. Maar dat je er weer eens bijgebracht wordt. En dat je vermaand en verzekerd wordt. Zie niet op uzelf. Luister niet naar de buitenwacht. Luister niet naar de binnenpraters. Verwacht het van niets en niemand alleen. Maar let hierop, hierop. Ik voor u. Wat is de Heere neerbuigend goed, gemeente, voor mensen die van zichzelf tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Ja, Calvijn heeft al gezegd dat God laat preken in het Nederlands en in iedere taal waarin mensen het kunnen verstaan. Dat is al iets van zijn neerbuigende goedheid. Alsof God op zijn knieën gaat zitten, op zijn hurken, en hij gaat brabbelen met kleuters om ze in hun eigen taal aan te spreken, zodat ze hem kunnen volgen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, gemeente, gaat God nog een stap verder. Als je dan aan de prediking nog niet genoeg hebt, aan het horen van het evangelie in je eigen taal en op je eigen niveau, zal ik nog een stap verder gaan. Zal ik het je ook nog laten zien, zegt hij tegen zijn kinderen, met dat brood en met die wijn. Gemeente, dus wij merken al wel, als we zo eens even wat inleidende dingen zeggen over het avondmaal, dat is een heel veelzijdige zaak. Het is een geschenk van God aan zijn kinderen.
Het is een extra genademiddel naast en na het gepredikte woord. Het gaat om heel eenvoudige dingen, brood en wijn, maar zo diepzinnig, want ze wijzen op vlees en bloed van de Zoon van God. Het is een genademiddel dat de Geest wil gebruiken om die band tussen de Heere Jezus en je hart te verstevigen. Om die gemeenschap van zijn kerk te onderhouden. En het is een prediking van dat diepe, diepe lijden van de Heere Jezus op Golgotha. Opnieuw zeggen we, gemeente, heilige grond. Ja, vandaar dat het ook natuurlijk wel begrijpelijk is dat wij de nodige voorzichtigheid betrachten. Als het gaat over het heilig avondmaal. En ik zei in de dienst al eerder, het is vandaag geen voorbereidingszondag. En toch is het wel goed om ons heel nadrukkelijk ook af te vragen, nu we deze dingen horen bepreken, hoe staat het er nou voor? U heeft gelijk. Als u zegt, ja dominee, dat zijn dingen die komen pas in zondag 30 aan de orde. Voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? Dan worden er allerlei kenmerken genoemd in antwoord 82. Jawel, maar zondag 28 maakt in feite ook onderscheid tussen mensen voor wie het wel is en mensen voor wie het niet is. Waar staat dat dan? Nou, dat staat in het begin van antwoord 75 bijvoorbeeld. Als het gaat over waar is dat avondmaal dan voor en wat gebeurt er in dat avondmaal, dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft ervan te eten en te drinken. En vindt u het goed, gemeente? U vindt dat toch ook wel nodig dat dat gebeurt, dat we daar dan ook vanavond nog eens even over nadenken. Hoe zit dat dan? En dan ook eens even vanuit Johannes 6 nog even. Kun je nou vanuit Johannes 6 ook aangeven waar nou dat onderscheid ligt tussen mensen die daar wel en die daar niet aan horen? Mensen die wel het ware geloof kennen en dus ook iets van die gemeenschap met Christus beoefenen en mensen die daar vreemd aan zijn. Nou gemeente, daar zegt Johannes 6 inderdaad het nodige van en leg uw leven daar dan maar weer naast. Het is geen voorbereidingszondag en toch ook weer wel. Heb ik het nou wel of niet? Wie ben ik? Waar sta ik tegenover de Heere Jezus? Nou, om dan eens even bij vers 14 nog te beginnen. We zeiden dat net al. Niet alle roemen in Jezus is een bewijs van waar geloof. Mensen kunnen goede dingen van de Heere Jezus zeggen. En dat is fijn, maar we leggen elkaar daarom niet de handen op. Nou ben jij er ook een. Gefeliciteerd met uw geloof, meneer. We moeten goed luisteren, gemeente, want wat vinden mensen dan precies van hem? Ik heb ook wel eens een hindoe lovende woorden over de Heere Jezus horen zeggen. En ook wel eens een moslim. Ja. Maar die zei ongeveer zoiets als wat die mensen in vers 14 zeggen. Hij is een profeet. Zover willen ze nog wel gaan. En ze zeggen nog wel hier in vers 14, deze is dé profeet die in de wereld komen zou. Maar daarmee hebben ze nog niet alles over de Heere Jezus gezegd. In de tweede plaats, misschien vindt u het een beetje vreemd klinken. Maar Jezus nodig hebben om je buik te vullen is ook geen waar geloof. Let u er nog eens op wat de heiland tegen die mensen zegt die hem dan achterna komen het meer rond en die dan in vers 26 met hem aan de praat raken. Dan zegt hij dat ook heel eerlijk. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En dat is dus blijkbaar niet genoeg, zegt de Heere Jezus. Dat je hem daarvoor nodig hebt. Hier valt een onderscheid, gemeente, wat naar ik bang ben nog wel eens een keer vergeten wordt vandaag de dag.
En ik zeg het even met twee termen van de catechisatie. Het onderscheid tussen algemene genade en bijzondere genade. En dat is een onderscheid. Wat is dan algemene genade? Nou, dat je bijvoorbeeld, en dat is trouwens prachtig hoor, als je 16 bent, examen moet doen en je gaat bidden of de Heere je wil helpen en je slaagt en je zegt, dat is een gebedsverhoring. Ik heb van de week nog iemand horen zeggen, ik zeg, dat is geweldig. Dat je erom gebeden hebt en dat je mag zeggen, dat heeft de Heere nog verhoord ook. Dat is allebei goed, want dat is inderdaad wat de Heere wil schenken. Of als iemand nou ziek is en hij mag bidden om genezing en hij wordt ook nog beter. Als mensen 40 of 50 jaar getrouwd zijn en ze doen in de kerk dankzegging en ze zijn blij, want de Heer heeft ons gespaard. Dat is fijn gemeend als je mag merken dat dat echt zo beleefd wordt. De Heer heeft al die jaren ons met en voor elkaar willen sparen. En dat je een baan mag krijgen en je zegt dat is van God gegeven. En dat je onderweg geweest bent en je bent bewaard. En je zegt, Heere, dank u wel dat u me gespaard hebt onderweg. Maar gemeente, dat is, hoe goed het ook is, allemaal tijdelijk. En het is nog geen zaligmakend geloof. Want dat zaligmakende geloof, gemeente, heeft niet iemand nodig die je helpt om je examen goed te doen. U begrijpt wat ik ermee bedoel. Dat geloof heeft niet alleen een bewaarder nodig onderweg. Dat geloof heeft niet alleen een gids nodig over het levenspad. Het is allemaal geweldig, gemeente. Nogmaals, heerlijk als je dat echt nodig hebt. Maar het ware geloof heeft nog meer nodig. Een borg. Een schuld overnemende borg. Daar komt trouwens nog iets bij wat ook onderscheid maakt in Johannes 6. Want het kan zelfs zo zijn, zegt onze tekst, dat je de naam van discipel draagt en dat geloof nog mist. Moet het nou zover gaan, dominee? Ja, zover moet het echt gaan, gemeente. Want zo staat het in vers 60. Die discipelen horen het en ze zeggen, dat bevalt ons niet. En in vers 66 is het nog schokkender. Velen van zijn discipelen gaan terug. Dat wil zeggen, ze nemen op die dag voor altijd afscheid van de Heere Jezus. Ja, maar je had toch belijdenis gedaan? Je hebt toch een keer gezegd toen ze daarna vroegen, bij wie hoor jij? En toen zei je, bij Jezus van Nazareth. En ik was er ook bij hoor, toen ik op de grond zat bij dat grasveld en toen ze met die korven met brood rondgingen. Nee, ik heb het allemaal meegemaakt en daarom ben ik ook discipel. Maar ze gaan wel weg, gemeente. Er komt scheiding. Want kijk, een mondbelijdenis is zo uitgesproken. Het is niet zo moeilijk om te zeggen dat je discipel van Jezus bent. Maar om nou daarin te volharden. Om daar ook bij te blijven als hij anders blijkt te zijn dan de mensen dachten. Als die borg is en als die je schuld wil betalen. Om dan ook te zeggen, Heere, hier ben ik. Neem mijn leven en laat u met uw genade mij een ander schepsel maken. Gemeente, ik moet nog één scheidslijn trekken en die gaat nog verder. En dat is eigenlijk op grond van de laatste woorden van Johannes 60, kleine stukje wat we niet gelezen hebben, dan gaat het eventjes over Judas, weet u wel. Eén uit u is een duivel. Maar aan de hand van die woorden moeten we zelfs zeggen, iemand die aan de avondmaalstafel heeft gezeten, heeft op grond daarvan ook nog niet het bewijs dat hij waar geloof heeft. Kijk, die Judas, die moet natuurlijk nog door de mand vallen. Het is nog maar Johannes 6. Maar als straks de avondmaalstafel in de paaszaal aangericht straat staat, dan zit hij er eerst ook nog bij. Later in de avond wordt hij weggestuurd. En dan gaat hij zijn verderfelijk werk doen. Maar aan het begin van de avond, als de tekenen rondgaan, zit Judas aan tafel. En een dag later is hij in de hel. Met alles wat hij meegemaakt had, want hij had ook de wonderen gezien. Hij heeft ook met die korven met brood lopen sjouwen. Hij heeft de prediking van de Heere Jezus gehoord en hij stond er dichterbij dan wie ook. Hij heeft stage gelopen in Matthäus 10 en toen heeft hij ook duivelen uitgeworpen en mensen genezen. Want gaven van de geest, gemeente, zijn nog geen vruchten van de geest. Vergeet het niet. Maar hij mist het ware geloof en dat is dus niet hetzelfde als al die voorrechten die een mens kan hebben. Het gaat, gemeente, om die geest die die band legt tussen Christus en die arme zondaar. Nou, dominee, nou graag toch nog ook even over dat ware geloof, zegt iemand vanavond. Want dan heb ik zoveel dingen gehoord die me er buiten plaatsen. Maar waaraan herken je dan wel dat ware geloof? Dat komt, gemeente, aan het eind van Johannes 6 prachtig openbaar. En dat is dankzij de Heere Jezus zelf. Moet u opletten dat de Heere Jezus door het stellen van één vraag, nadat het ongeloof belijdenis gedaan heeft als het ware, nou ook het geloof belijdenis gaat laten doen. En hij gaat door die vraag uit het hart van die discipelen tevoorschijn halen wat erin zit. Ziet u dat de Heere Jezus zelf scheiding maakt, gemeente? Zijn preek maakt scheiding, maar als dan de ene kant openbaar komt, gaat hij zelf ook de andere kant tevoorschijn brengen. En trouwens, dat doet hij niet omdat hij het zelf niet weet. Iemand heeft ook wel eens gedacht, die vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Dat is een soort cynische vraag. Wilden jullie ook nog vertrekken? Want ik ben in iedereen teleurgesteld en ik ben met iedereen omgevallen. Dan willen jullie zeker ook nog weg. De grondtekst van vers 67 bewijst ons, gemeente, dat de Heere Jezus, als hij die vraag stelt, al weet wat voor antwoord er komt. Want hij is alwetend, maar hij wil graag in het openbaar horen uit hun eigen mond wie hij voor hen is. Dat ze hem niet meer kunnen missen. En dat komt er vervolgens uit, gemeente. En weet u wat dan zo prachtig van dat ware geloof hier wordt gezegd? Dat dat geen vrijblijvende zaak is. Want ze zeggen het en je hoort de intense klank van de stem van Petrus als die zegt, Heere, tot wie anders zullen we heen gaan? Ik heb er wel eens over gepreekt en gezegd, gemeente, daar ligt als het ware een soort zacht verwijt in. Als de Heere Jezus zegt, willen jullie ook nog vertrekken? Nou, Petrus spontaan tegen hem ingaat en zegt, Heere, hoe kan u dat nou zeggen? Maar waar moeten wij nou nog heen? Wat bij u te vinden is, is bij niemand te vinden. Er is er maar één die kan geven wat de ziel nodig heeft. En weet u wat dan ook zoveelzeggend is van dat ware geloof? Dat nou echt, jongens, let daar nou eens op, want de evangelischen zeggen dat natuurlijk anders. Let daar nou eens op hoe dat hier staat. Dat is geen kiezen voor Jezus. Dat had die man natuurlijk best kunnen zeggen. Willen jullie ook weggaan? Nee, heren, wij kiezen voor u. Wees nou maar niet bang, want wij kiezen ervoor om bij u te blijven. Hebben we zelf besloten met z'n 12, wij blijven. Zegt hij helemaal niet. Als die vraagt, heren, tot wie zullen we anders heen gaan? Dan zie ik een arme stumper staan, gemeente, die zegt, heren, als u mij wegstuurt, dan heb ik helemaal niks meer. Want ik heb zoveel gezien van u en van mezelf, dat ik echt niet met de beste wil van de wereld weet waar ik nou nog heen moet. Tot wie anders? U bent de enige voor mij. Ik hoor trouwens ook dat Petrus in een paar woorden gaat belijden dat de Heere Jezus niet alleen voor de tijd de enige voor hem is. Dat hadden die anderen misschien ook nog wel kunnen zeggen. Die mensen voor dat brood, weet u wel. Maar Petrus zegt, Heere, nou gaat het ook nog om wat anders. Ik weet niet hoe oud ik word, misschien 70 of 75, maar dan komt die grote eeuwigheid. En daar heb u nou het enige voor wat mij getroost straks op mijn sterfbed de ogen kan doen sluiten. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Petrus zegt nog meer, gemeente, maar we moeten maar afsluiten. Petrus zegt ook, Heere, datgene wat ik van u heb geleerd en wat in mijn hart gelegd is, dat is dus begonnen met dat woord. Houdt u dat ook vast, gemeente? Begin niet bij de avondmaalstafel. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar begint het ware geloof. Maar wat we van Petrus ook tenslotte mogen zeggen, gelukkig is deze man niet iemand die vlak voor zijn eindexamen staat en die met vlag en wimpel gaat slagen op de school van het geestelijke leven. Je zegt, als je Johannes 6 naast zondag 28 legt, deze man is er één voor de avondmaalstafel. Hij zou het zelf misschien nog niet durven zeggen, maar hij is ook één van die mensen die het geloof ontvangen hebben. Maar wat moet die man intussen nog veel leren, gemeente? Het zij tot troost van Gods kinderen gezegd. Ze zijn niet volleerd, ze zijn niet afbekeerd. Petrus moet ook nog een hoop dingen leren. En nog veel meer afleren. En nog veel meer met zichzelf omvallen. En nog meer gaan beseffen wat hij hier zegt. Dat er maar één is die hem kan helpen. Maar Petrus heeft in ieder geval het belangrijkste geleerd, gemeente. En dat zit hem in dat woord Christus. Gij zijt de Christus. Waarom is dat nou belangrijk, dominee? Waarom is dat nou meer dan wat die andere mensen van dat grasveld en van die broodkorven hadden gezegd over de Heere Jezus? Die zeiden toch ook, hij is de profeet die komen zou. Ja, zo krijgen mensen als Petrus hem ook nodig als profeet. Ze krijgen hem trouwens ook nodig op de manier van vers 15, als koning. Dat zeggen ze ook wel na. Koning ook. Maar wat nou het schijngeloof niet leert, gemeente, dat wordt nou voor het ware geloof de hoofdzaak. Hij is niet alleen profeet, hij is niet alleen koning. Maar nou is hij ook mijn priester. Die offert. Die zichzelf opoffert als een schuldoffer voor God. Zo, gemeente, is het avondmaal dus niet voor mensen die alles al weten. Het zijn voor mensen die geloven, net als Petrus. Die daarom net ook van harte Psalm 73 hebben gezongen. Daar komt de taal van dat ware geloof ook schitterend openbaar. Asaf wist het ook al. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde.